Hoofdstuk 68. In het buitenste voorhof. Er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Johannes 12, vers 20. In deze tijd scheen het alsof het werk van Christus op vrede wijze te gronde zou gaan. Hij was als overwinnaar tevoorschijn gekomen uit de strijd met de priesters en de fariseeën, maar het was duidelijk dat hij nooit door hen zou worden aangenomen als de Messias. De beslissende scheiding was gekomen. In de ogen van zijn discipelen was de zaak hopeloos, maar Christus naderde de voleinding van zijn werk. De grote gebeurtenis, die niet alleen het Joodse volk aanging, maar de gehele wereld, zou weldra plaatsvinden. Toen Christus het gretige verzoek hoorde, wij zouden graag Jezus willen zien, waarin de hongerende kreet van de gehele wereld weer klonk, lichtte zijn gelaat op en hij zei: De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Johannes 12, vers 23. In het verzoek van de Grieken zag hij een belofte van de resultaat van zijn grote offerande. Deze mensen kwamen van het westen om de heiland te vinden aan het einde van zijn leven, zoals de wijzen van het oosten waren gekomen aan het begin. Ten einde van de geboorte van Christus was het Joodse volk zo in beslag genomen door hun eigen eerzuchtige plannen, dat zij niet op de hoogte waren van zijn komst. De magiërs uit hun heidens land kwamen naar de kribben met hun gaven om de heiland te aanbidden. Zo kwamen deze Grieken als vertegenwoordigers van de volkeren, stammen en naties van de aarde om Jezus te zien. Zo zouden de mensen uit alle landen en uit alle tijden worden getrokken door het kruis van de heiland. Zo zullen velen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Markus 12, vers 15. De Grieken hadden van de triomfantelijke intocht van Christus in Jeruzalem gehoord. Sommigen hadden verondersteld dat hij de priesters en de oversten uit de tempel had verdreven en dat hij de troon van David in bezit zou nemen en als koning over Israël zou heersen. En dat gerucht hadden zij doorgegeven. De Grieken verlangden de waarheid te weten omtrent zijn zending. Wij zouden Jezus wel willen zien, zeiden ze. Aan hun wens werd voldaan. Toen het verzoek aan Jezus werd overgebracht, was hij in dat gedeelte van de tempel waarvan alle, behalve de Joden, werden uitgesloten. Maar hij ging uit naar de Grieken in de buitenste voorhof en had een persoonlijk gesprek met hen. Het uur van de verheerlijking van Christus was gekomen. Hij stond in de schaduw van het kruis en de vraag van de Grieken toonde hem aan dat het offer dat weldra door hem gebracht zou worden, vele zonen en dochters tot God zou brengen. Hij wist dat de Grieken hem weldra zouden zien in omstandigheden waarvan ze op dat ogenblik niet droomden. Zij zouden hem zien staan naast Barabbas, een rover en moordenaar, wiens loslating gekozen zou worden boven de Zoon van God. Ze zouden horen hoe de mensen, aangezet door de priesters en de oversten, hun keus deden. En op de vraag, wat moet ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt, zou het antwoord luiden, hij moet gekruisigd worden. Matteüs 27, vers 22. Door deze verzoening te doen, voor de zonde van de mensen, wist Christus dat zijn koninkrijk vervolmaakt zou worden en door de gehele wereld zou worden uitgebreid. Hij zou werken als de hersteller en zijn geest zou overwinnen. Een ogenblik lang zag hij in de toekomst en hoorde hoe de stemmen uit alle delen van de wereld uitriepen: Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. In deze vreemdelingen zag hij de belofte van een grote oogst, wanneer de scheidsmuur tussen de Joden en de Grieken zou zijn afgebroken en alle naties, tongen en volken de boodschap des heils zouden horen. De voorsmaak hiervan, de vervulling van zijn hoop, kwam tot uitdrukking in zijn woorden: De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Johannes 12, vers 23. Maar de wijze waarop de verheerlijking zou plaatsvinden, was nooit uit de gedachte van Christus. Het binnenhalen van de heidenen zou volgen op zijn vernederde dood. Slechts door zijn dood zou de wereld behouden kunnen worden. Evenals een tarwekorrel moest de Zoon des Mensen in de aarde worden geworpen en sterven, en worden begraven, zodat hij niet gezien werd, maar hij zou wederom leven. Christus schilderde zijn toekomst en illustreerde deze met dingen uit de natuur, zodat de discipelen het zouden kunnen begrijpen. Het ware resultaat van zijn zending zou bereikt moeten worden door zijn dood. Voorwaar, ik zeg u, zei hij, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Johannes 12, vers 24. Wanneer de tarwekorrel in de aarde valt en sterft, komt zij op en draagt vrucht. Zo zou de dood van Christus eindigen met de vruchten voor het Koninkrijk Gods. Overeenkomstig de wet van het plantenrijk zou leven het gevolg zijn van zijn dood. Zij die de aarde bewerken, hebben dit voorbeeld voortdurend voor zich. Jaar in jaar uit behoudt de mens zijn voorraad graan door ogenschijnlijk het belangrijkste deel weg te werpen. Een tijd lang moet het verborgen blijven in de voor, terwijl de Heere het gadeslaat. Dan verschijnt de halm, dan de aar en dan het koren in de aar. Maar deze ontwikkeling kan niet plaatsvinden indien het graan niet begraven wordt en zo aan het oog onttrokken en, naar het schijnt, verloren. Het zaad dat in de grond wordt begraven, brengt vrucht voort en deze wordt op haar beurt ook weer gezaaid. Op deze wijze wordt de oogst verveelvoudigd. Zo zal de dood van Christus aan het kruis van Golgotha vrucht dragen tot eeuwig leven. Het overdenken van dit offer zal de heerlijkheid zijn van diegenen die, als vruchten daarvan, tot in eeuwigheid zullen leven. De tarwekorrel die zijn eigen leven spaart, kan geen vrucht voortbrengen, hij blijft alleen. Christus kon, indien hij wilde, zichzelf van de dood redden. Maar indien hij dit zou doen, zou hij alleen moeten blijven. Hij zou geen zonen en dochters tot God kunnen brengen. Slechts door zijn leven op te geven, kon hij het mensdom leven schenken. Slechts door in de aarde te vallen en te sterven, kon hij het zaad worden voor die grote oogst, de menigte die uit iedere natie, geslacht en taal en volk vrijgekocht is voor God. Met deze waarheid verbindt Christus de les van zelfopoffering die alle moeten leren. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Johannes 12, vers 25. Allen die als medearbeiders van Christus vrucht willen voortbrengen, moeten eerst in de aarde vallen en sterven. Het leven moet worden geworpen in de voor van de nood van de wereld. Eigenliefde en eigenbelang moeten ten gronde gaan, en de wet van zelfopoffering is de wet van zelfbehoud. De landman behoudt zijn graan door het weg te werpen. Zo is het ook in het leven van de mens. Geven is leven. Het leven dat behouden zal worden, is het leven dat vrijelijk gegeven wordt in de dienst van God en de mensen. Zij die om Christus wil hun leven in deze wereld opofferen, zullen het behouden tot in het eeuwige leven. Het leven dat voor zichzelf wordt besteed, is als het graan dat wordt opgegeten. Het verdwijnt, maar er is geen toename. Een mens kan al het mogelijke voor zichzelf verzamelen. Hij kan leven en plannen maken voor zichzelf. Maar zijn leven gaat voorbij en hij heeft niets. De wet van zelfbehoud is de wet van zelfvernietiging. Indien iemand mij wil dienen, zei Jezus, hij volge mij, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Johannes 12, vers 26. Alle die met Jezus het kruis der offeranden hebben gedragen, zullen met hem delen in zijn heerlijkheid. Het was de vreugde van Christus in zijn vernedering en pijn, dat zijn discipelen met hem verheerlijkt zouden worden. Zij zijn de vrucht van zijn zelfopoffering. De verwezenlijking in hen van zijn eigen karakter en geest is zijn beloning en zal in de eeuwigheid zijn vreugde zijn. Deze vreugde delen zij met hem wanneer de vrucht van hun arbeid en offers gezien worden in de harten en levens van anderen. Zij zijn medearbeiders van Christus en de Vader zal hen eren zoals hij de Zoon eert. De boodschap van de Grieken, die een voorafschaduwing was van het inzamelen van de heidenen, bracht Jezus zijn gehele zending in gedachten. Het verlossingswerk ging aan zijn geestesoog voorbij vanaf het ogenblik dat het plan in de hemel gemaakt werd tot aan de dood die nu zo dichtbij was. Een geheimzinnige wolk scheen de Zoon van God omgeven. De somberheid daarvan werd gevoeld door degenen die dicht bij hem stonden. Hij zat verdiept in gedachten. Eindelijk werd de stilte doorbroken door zijn droevige stem. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij van deze uren. Johannes 12, vers 27. Christus dronk van tevoren reeds uit de lijdenskelk. Zijn menselijke natuur trok terug voor het uur van verlatenheid, wanneer hij naar alle schijn zelfs door God verlaten zou worden, wanneer alle hem zouden zien, veracht, door God geslagen en bezocht. Hij deinsde terug voor het feit dat hij voor het volk tentoongesteld zou worden, dat hij zou worden behandeld als de ergste misdadiger, dat hij een schandelijke en oneervolle dood zou sterven. Een voorgevoel van zijn strijd tegen de machten van de duisternis, een besef van de afschuwelijke last van menselijke overtredingen en van de toorn van zijn vader over de zonde, maakte dat de geest van Jezus uitgeput werd en over zijn gelaat een doodskleur kwam. Toen kwam de onderwerping aan de wil van de Vader. Maar hiertoe zei hij, ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijkt uw naam. Johannes 12, vers 27 en 28. Alleen door het sterven van Christus kon het koninkrijk van Satan omvergeworpen worden. Alleen zo kon de mens worden verlost en God worden verheerlijkt. Christus stemde toe in de stielstrijd, hij aanvaarde het offer. De majesteit des hemels stemde toe te lijden als de drager van de zonde. Vader, verheerlijkt uw naam, zei hij. Terwijl Christus deze woorden uitsprak, kwam er een antwoord uit de wolk die boven zijn hoofd hing. Ik heb hem verheerlijkt en zal hem nogmaals verheerlijken. Johannes 12, vers 28. Het gehele leven van Christus, vanaf de kribbe tot het ogenblik waarop deze woorden werden gesproken, had God verheerlijkt. En in de komende beproeving zou zijn goddelijk-menselijk lijden inderdaad de naam van de Vader verheerlijken. Terwijl de stem werd gehoord, flitste hij een licht uit de wolk en omhulde Christus, alsof de armen van de oneindige kracht als een muur van vuur om hem heen werden gesloten. De mensen zagen met angst en verwondering naar het schouwspel. Niemand durfde te spreken. Met gesloten lippen en ingehouden adem hielden allen, terwijl ze daar stonden, hun ogen op Jezus gericht. Nadat de getuigenis van de Vader was gegeven, steeg de wolk op en verspreidde zich in de hemel. Voorlopig was de zichtbare band tussen de Vader en de Zoon verbroken. De schare dan, die daar stond en toehoorde, zeiden dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft met hem gesproken. Johannes 12, vers 29. Maar de Grieken die de vraag hadden gesteld, zagen de wolk, hoorden de stem en begrepen de betekenis daarvan en wisten wie Christus in waarheid was. Aan hen werd hij geopenbaard als de door God gezondene. De stem van God was gehoord bij de doop van Jezus, bij het begin van zijn dienstwerk en wederom bij zijn verheerlijking op de berg. Nu, aan het einde van zijn dienstwerk, werd de stem voor de derde maal gehoord door een groter aantal mensen en onder bijzondere omstandigheden. Jezus had juist de plechtige waarheden uitgesproken betreffende de toestand van de Joden. Hij had zijn laatste beroep op hen gedaan en hun oordeel uitgesproken. Nu plaatste God wederom zijn zegel op de zending van zijn Zoon. Hij erkende hem die door Israël was verworpen. Niet om mij is die stemmer gewezen, Jezus, maar om u. Johannes 12, vers 30. Het was het bekronende bewijs dat hij de Messias was. Het teken van de Vader dat Jezus de waarheid had gesproken en de Zoon van God was. Nu gaat er een oordeel over de wereld, vervolgde Christus. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle tot mij trekken. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Johannes 12, vers 31 tot en met 33. Dit is de crisis van de wereld. Indien ik het zoenoffer word voor de zonde van de mensen, zal de wereld worden verlicht. Satans macht over de zielen van de mensen zal worden verbroken. Het geschonden beeld van God zal in het mensdom worden hersteld en een gezin van gelovige heiligen zal uiteindelijk het hemelse huis beërven. Dit is het resultaat van de dood van Christus. De heiland is verzonken in gedachten aan het triomftoneel dat hem voor ogen komt. Hij ziet het kruis, het wrede, schandelijke kruis, met alle verschrikkingen die daarmee gepaard gaan, stralend in heerlijkheid. Maar het werk van de verlossing van de mensheid is niet alles wat door het kruis tot stand wordt gebracht. De liefde van God wordt geopenbaard aan het heelal. De vorst van deze wereld wordt buitengeworpen. De beschuldigingen die Satan tegen God heeft ingebracht, worden ontzenuwd. De blaam die hij tegen de hemel heeft gericht, is voor altijd weggenomen. Engelen en mensen worden door de verlosser getrokken. Als ik van de aarde verhoogd ben, zei hij, zal ik alle tot mij trekken. Johannes 12, vers 32. Vele mensen stonden rondom Christus toen hij deze woorden sprak en iemand zei: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. Hoe kunt gij dan zeggen dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is de Zoon des Mensen? Jezus dan zei tot hen: nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvallen. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Gelooft in het licht, zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. Johannes 12, vers 34 tot en met 36. En hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij hem niet. Johannes 12, vers 37. Eenmaal hadden zij de heiland gevraagd: wat voor teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Johannes 6, vers 30. Oneindig veel tekenen waren hen gegeven, maar zij sloten hun ogen en verharden hun harten. Nu de Vader zelf gesproken had en zij nog niet om een teken konden vragen, weigerden zij nog steeds te geloven. En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij niet vooruit, om niet uit de synagoge te worden gebannen. Johannes 12, vers 42. Ze hadden de eerbewijs van mensen meer lief dan de goedkeuring van God. Om zich verwijten en schande te besparen, verloochenden zij Christus en verwierpen het eeuwige leven dat hen werd aangeboden. En velen hebben sindsdien door alle eeuwen heen hetzelfde gedaan. Op hen zijn de waarschuwende woorden van de heiland van toepassing: wie zijn leven lief heeft, maakt het dat het verloren gaat. Johannes 12, vers 25. Wie mij verwerpt, zei Jezus, en mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Johannes 12, vers 48. Wee degenen die de tijd van hun bezoeking niet kennen. Langzaam en vol droefheid verliet Christus voorgoed het gebied van de tempel.